Oud Goud is een podcast van DanielOnline.nu, een initiatief van de Jeugdbond. Iedere maand schrijft Gerben van der Wulp, docent Engels en redactielid van Daniël, in Daniël over een tekst uit de geschiedenis van de kerk. In deze podcast vertelt hij over de achtergronden. Wat maakt het lezen van christelijke schrijvers van vroeger waardevol? En wat hebben ze jou te zeggen?
Gerben, we zitten hier op het Tristar College, jouw werkplek en jouw lokaal, je eigen lokaal. En je schrijft voor Daniël in de rubriek Oud Goud over teksten uit het verleden van theologen, predikanten. En het thema van deze Daniël is eerbied. En je hebt gekozen voor een tekst van Zacharias Ursinus uit het Schatboek. Ik wil jou eerst even vragen, hè? Ursinus. Ik denk dat er bij iedereen wel een naam, wel een belletje gaat rinkelen. Ursinus, catechismus, maar kun jij even kort vertellen wie hij was?
Ja, dankjewel voor de introductievraag. Ursinus werd geboren niet als Ursinus, kwam ik achter, maar als Zacharias Ber. Nou, waar die naam vandaan komt, dat weet ik niet, maar hij werd geboren in Polen en hij studeerde, en dat is wel interessant voor ons, want dan komt het al wat dichterbij, in Wittenberg bij Melanchthon. En dat was de rechterhand van Maarten Luther in Wittenberg. Hij was zeer geleerd en op jonge leeftijd al heel productief. En wij kennen hem inderdaad als de schrijver van de Heidelbergse catechismus.
Ja, dat is wel interessant. Jij noemt Wittenberg, Melanchthon. Maar Ursinus en de catechismus, dat is toch vooral de gereformeerde leer, hè? Juist ook de leer uit Genève. Ik denk aan de lijn van Calvijn. Ik neem aan dat hij daar ook een flinke, duidelijke verbinding mee heeft.
Ja, want ook daar heeft hij gestudeerd. Het staat in het lijstje van universiteiten die hij bezocht heeft en waar hij gestudeerd heeft. Dus daardoor zal hij zeker door zijn beïnvloed.
Mm-hmm. Straatsburg, Basel, Genève, dat zijn ook wel de plaatsen die we kennen uit de reformatie. Die catechismus, hè? Hij was eigenlijk nog heel jong toen hij de catechismus schreef.
Wat ik ervan gevonden heb, is dat hij nog geen 30 jaar oud was toen hij door de complete tekst van de catechismus gegaan was als hoogleraar. En hij deelde dat met zijn studenten. Hij gaf daar colleges uit. Zoals Luther dat ook deed en zoals dat toen ook gewoon was dat te doen met je studenten.
Ja, want dat verklaart misschien ook dat schatboek. Hè? Dat is pas in 1584, één jaar na zijn overlijden, gepubliceerd. Hoe zijn we daaraan gekomen?
Ja, het mooie was toen en het mooie is nu, als je als docent beschikking hebt over ijverige studenten. Dat was toen fijn en dat is nog steeds een hele goede zaak. Maar feit is dat zijn studenten, ijverig als ze waren, noteerden wat deze hoogleraar zei over de catechismus. En dat een uitgever na de dood van Ursinus al die aantekeningen bij elkaar gebracht heeft. Zelf met een prachtige titel kwam, Schatboek, zoals wij het kennen. En dat boek is toen na de dood van hoogleraar Ursinus uitgegeven.
Ja, inderdaad. En je hebt gekozen voor het eerste gebod. De catechismus behandelt dat in zondag 35. Wat gebiedt God in het eerste gebod? En dan volgt er een antwoord, ook opgesteld waarschijnlijk door Ursinus zelf, dat ik, zo lief als mij mijn ziel is, de zaligheid van mijn ziel, alle afgoderij, toverij, waarzegging, is er volgen allerlei dingen die te maken hebben met zonde tegen dat eerste gebod, dat ik dat laat varen. En hem, God, alleen vertrouwen. In alle ootmoed en leidzaamheid, alle goede van hem verwachten, hem van ganse harte liefhebben, vrezen en eren. En daar ben jij ook op ingegaan vanuit het schatboek. Hè? En ik ben wel benieuwd, wat zegt Ursinus over die woorden? Vrezen, eren, wat is vrezen? Gods volgens Ursinus.
Naast dat het een Bijbels kernwoord is. Zoals je het bijvoorbeeld in Prediker vindt en in het Spreukenboek. Vrees God en houd zijn geboden. En de vrezen des Heren is het beginsel van alle wetenschap. Zo vind je ook bij een theoloog als Ursinus een uitleg van dit belangrijke Bijbelwoord. En dan in het stukje wat ik in Daniël heb geschreven, daar wordt dat verder uitgelegd. En dan wordt er allereerst gezegd wat het niet is. Maar er wordt ook uitgelegd wat het wel is. En dan wordt onderscheid gemaakt tussen de slaafse vrees en de kinderlijke vrees. Maar wat mij vooral heel erg opviel, dat in de vrezen des Heren, dat daar het kwaad en het karakter van de zonde zo heel erg benadrukt wordt. En het negatieve aspect wat de vrezen des Heren met zich meebrengt ten opzichte van de zonde, dat wil hij heel erg benadrukken. Dus het negatieve van hoe erg het is dat wij God onteren. Dus bij de vrezen des Heren komt vooral het wijken van alle kwaad. Zoals ook het een van de spreuken, als ik me niet vergis, zegt.
Ja, zeker. Ja. Ja. Maar waarom? Want wat is de positieve tegenkant
precies,
daarvan?
Precies, want daar moeten we naartoe. Dus dat we door dat te mijden en te vlieden, zoals de catechismus zou zeggen, door daarbij vandaan te blijven, bij de zonde, bij die hele lijst van vraag 94, dat we inderdaad zouden doen wat Ursinus ons dan voorhoudt in dat antwoord, en dat is hem alleen vertrouwen. En dat is echt zo'n, naast dat het ook een Bijbels woord is, zo'n woord voor de catechismus. Daar opent de catechismus mee. Met de befaamde openingsvraag en dat tijdloze antwoord van wat is nou uw enige houvast, uw enige troost? En dat is dat we voor tijd en eeuwigheid, voor lichaam en ziel, ons vertrouwen zetten op de Heere Jezus Christus. Dus dat is dan die positieve tegenhanger. Naast het wijken van alle kwaad, het vertrouwen op hem en dan met een grote streep onder het woord alleen.
Ja, mooi dat je dit zo zegt. Ik kan me wel voorstellen dat er jongeren zijn die zeggen, ja, jullie hebben het gehad over dat het schatboek best wel moeilijk is. Dat het bijna een soort collegediktaten zijn. Naast de catechismus die jongeren vaak ook al best wel pittig moeilijk vinden. Waarom is het toch goed om dat boek te lezen?
Omdat je gefundeerd wordt. En ik denk dat we dat in deze tijd echt nodig hebben. Dat je weet waar je voor staat. Dat je weet dat als er een vraag gesteld wordt in de klas, op catechisatie, zondags in de preek van wat is nou de vrezen des Heren, dat je weet wat dat is. Dat je weet wat het is om hoogachting te hebben voor de Heere God. Dat je weet dat je dat zoals je geboren bent totaal en radicaal mist. En dat als de Heere door zijn Heilige Geest in ons hart gaat werken, dat dat dan gaat komen. Allereerst dat rennen bij het kwade vandaan, zoals Jozef dat deed. Maar ook het ons tot God wenden. Dat we ons tot God keren door de kracht van zijn Heilige Geest. Maar ook doordat de Heer Jezus ons gaat lokken en nodigen. En daar spreekt Ursinus ook zo mooi van. Hij gebruikt hele intieme woorden. Dat we God gaan kennen, dat we hem gaan vertrouwen in alle ootmoedigheid. En dat we alles van hem gaan verwachten, hem met heel ons hart gaan liefhebben. Dus allerlei prachtige termen die daarbij komen.
Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Hè? Want je zou geneigd zijn te denken, ja, het gaat alleen maar over kennis, over weten. Het zit heel erg in ons hoofd, in ons verstand. Maar als je over die woorden gaat nadenken, wat je net noemt, dat gaat niet alleen over het verstand. Hè? Dat gaat ook vooral over ons hart. Over ons gevoel en onze verbinding, onze relatie met de Heere.
Ja, inderdaad. En de gevolgen die zullen niet uitblijven. Want dat gaan we dan ook merken in ons leven. Zoals Ursinus dan zegt, dat we de zonde ten zeerste gaan haten en verafschuwen. Nou, ik denk dat als we in de spiegel kijken, dat we daar nog wel wat aan kunnen doen. Aan de zonde niet alleen daarbij vandaan vluchten, maar erbij vandaan blijven. En niet van twee walletjes blijven eten. De vrezen des Heren is te wijken van het kwade. dat is niet één keer nooit weer. Maar dat moet dus blijken in die dagelijkse bekering. Dat heeft wel een begin, maar dat heeft in dit leven geen eind.
Nee, inderdaad. Hè? Want Rosinus zegt het zelf ook in de catechismus, dat de heiligen slechts maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid hebben. Hè? Dus ja, ik zou bijna zeggen, de lat ligt in de catechismus niet eens heel erg hoog. Aan de ene kant wel natuurlijk, maar aan de andere kant is er ook altijd die pastorale kant. Hè? Oog voor wie we als zondaren blijven.
Ja, ja. Ja, wie God is in zijn heiligheid, maar wie wij ook zijn in onze, ja, in onze zondigheid. En daarin komt hij ons pastoraal tegemoet. Door ons te wijzen op wat God kan doen, niet alleen, maar ook wat hij in de Heer Jezus gedaan heeft en wat hij nog doet.
Je kan niet anders dan in die spanning tussen God en een zondaar Christus centraal zetten. Hè? Het gaat uiteindelijk ook in de catechismus en dat zal ook in het leven van Eugenius zo zijn om de Heer Jezus Christus, om de enige zaligmaker.
En ook het uitzicht, hè? Op school wordt heel vaak gevraagd, is het voor een cijfer? Nou, in het geestelijk leven doen we het niet voor een cijfer. Maar het uitzicht, het perspectief wat Ursinus biedt, is heel hoopvol. Want waarom zouden we nou rennen bij het kwade vandaan? Waarom zouden we nou God vrezen? Waarom zouden we daar nou alles op alles voor zetten? Omdat het uitzicht is, en dat schrijft hij dan in dat stukje ook, dat de zonde er eens niet meer zal zijn. Mm-hmm. Het doet ertoe of we in dit leven tegen de zonde gestreden hebben met alle macht en alle kracht. Al moet natuurlijk keer op keer de Heilige Geest eraan te pas komen om ons daartoe als het ware aan te moedigen. Ja. Maar het perspectief is en de dood zal niet meer zijn. Geen rouw, geen gekrijt zoals de Bijbel dan zegt, geen moeite. Dit zal alles ophouden. Wat het wel zal zijn, daar geeft de Bijbel ja, geen gedetailleerd antwoord op. Maar het is al zo rijk als er uit de doeken wordt gedaan wat het niet is. Dus de prijs waar ook Paulus toe oproept in zijn brieven, waar we het voor doen, de kroon, de zaligheid die verdiend is, daar is het voor waard om tegen de zonde te strijden. Mooi inderdaad om mee af te ronden misschien van als je nou je eigen ziel lief hebt en als je nou je zaligheid lief hebt, dan komt het liefdesgebod tot je om God te eren en hem lief te hebben.
Ja, omdat God goed is. Hij heeft geen slechte bedoelingen met ons. Hij wil het goede.
Zo is het.
Dankjewel voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.